In de serie Medicijncast nemen we 4 afleveringen op over AI en de geneesmiddelenzorg. We willen weten welke gevolgen dat mogelijk kan hebben voor de uitvoering van je beroep. Ik ben Ruud Kolen van Brakel, directeur van het IVM. De 4e aflevering in de podcastserie AI en medicijngebruik. En we willen het vandaag vooral hebben over implementatie. 2 gasten vandaag. En ik ga ze natuurlijk vragen om zichzelf voor te stellen. Pieter Jekel.
Ja, dankjewel. Mijn naam is Pieter Jekel. En ik ben voorzitter van de Nederlandse AI-coalitie voor gezondheid en zorg.
En je zit op afstand, want jij doet mee vanuit Bangkok nu.
Ja, klopt. Maar er zit geen vertraging op de lijn, dus dat komt helemaal goed.
Ja, dat scheelt een hoop. En Aris Prins.
Ja, vanuit de studio in Utrecht is wel hier aanwezig. Aris Prins, openbaar apotheker en voorzitter van de KNMP, de apothekersorganisatie.
En ook van de internationale of de Europese.
Ook nu, inderdaad. Ik zit hier eventjes al langer op dit kantoor nu, want ik had vandaag ook nog een Europese vergadering. Dus ik ben dit jaar ook voorzitter van de PGEU. Dat is de Pharmaceutical Group of the European Union. Dus ook Europees bezig en dan met name op het gebied van, het zal niemand verbazen, geneesmiddeltekorten. Maar er komt ook een nieuwe Europese geneesmiddelwetgeving aan en er zijn Europese parlementsverkiezingen. Dus ook daar een interessante tijd.
Pieter, de Nederlandse AI-coalitie. Voor een heleboel mensen zal dat een onbekende club zijn. Kun je eens uitleggen wat jullie doen?
Ja, de Nederlandse AI-coalitie is veel breder dan alleen gezondheid en zorg. Er zijn 12 sectoren. En wat wij doen is, wij zorgen ervoor dat wij alle activiteiten, zeg maar, op het gebied van AI, dus kunstmatige intelligentie, die er gebeuren, dat we die bij elkaar brengen. Dus we hebben een brede coalitie opgezet met overheid erbij. In ons geval, we in de gezondheid en zorg, de UMC's, de ziekenhuizen, vanuit de GGZ, vanuit de VVT, eerste lijn, zorgverzekeraars en 126 bedrijven. En natuurlijk de patiënt, niet te vergeten. Dus het is een brede coalitie. Waarbij wij kijken van wat moet er allemaal gebeuren, willen wij beter en sneller AI kunnen implementeren en innoveren in Nederland.
En hoe voorkom je dat dat geen Poolse landdag wordt met al die partijen?
Nou, dat betekent dus dat je de juiste trajecten moet uitzetten. En het is niet zozeer dat we met al deze partijen met elkaar alles moeten beslissen. Maar wij zijn wel druk bezig om bijvoorbeeld in de ziekenhuiszorg of bijvoorbeeld in de GGZ met elkaar samen te werken. En dan de juiste use cases eruit te pakken om die verder te brengen. Dus dat zijn onderdelen waar we mee bezig zijn. En wij zijn iets meer van doen dan van alleen maar praten met elkaar.
Dat is een goed teken, doen. En als je het hebt over medicijngebruik, is dat een thema dat leeft binnen jullie groep?
Ja, zeker. Er gebeurt heel veel op dat vlak. Zowel in Nederland als in het buitenland. En er zijn ook al een paar hele mooie voorbeelden in Nederland. Ik denk wel dat net zoals eigenlijk in de ziekenhuiszorg en bijvoorbeeld in de GGZ, dat er veel mooie voorbeelden zijn. Maar dat het nog niet ontzettend goed veel opschaalt. Dus we moeten daar nog wel wat aan doen, zeg maar, om het verder te krijgen. En dat behelst toch samenwerking. Dus ook echt met elkaar te kijken van hoe gaan we dat doen, onze schouders onderzetten om het verder te brengen. Ja.
We hebben, Aris, we hebben een aantal jaar geleden gezien dat ineens de apps ineens heel populair werden. Ik geloof dat we in Nederland alleen al de beschikking hebben over meer dan 40.000 of 50.000 verschillende gezondheidsapps. En het probleem dat Pieter net schetst, het is allemaal leuk, die initiatieven, en die zijn soms ook best goed. Maar het schalen ervan, hoe krijg je dat nu opgeschaald?
Nou, dat is ook meteen het complexe. We hebben als KNMP hebben wij in januari een ledendag gehad voor enthousiaste leden en betrokken leden bij de KNMP. En dat ging met name over artificial intelligence. En wat je denk ik met name nu ziet, en een van de opmerkingen die daar gemaakt was, is dat je in tijd van schaarste juist versnelling krijgt. Dat hebben we met coronatijd gezien. Toen in één keer konden we wel veel sneller opschalen met digitale meetings, met online meetings. Nou, wat we hier ook hebben, we hebben een podcast met iemand die vanuit Bangkok deelneemt. Ja, vroeger Dat bedoel ik niet eens vroeger, maar 4 jaar, 5 jaar geleden zou je zeggen. We moeten toch met z'n allen fysiek bij elkaar komen te zitten. Dus een van de opmerkingen die daar wel gemaakt was, is dat we waarschijnlijk een versnelling gaan zien met dit soort digitale hulpmiddelen in de zorg. In juist landen waar de beschikbaarheid van zorg lager is. En dus misschien is dat ook wel een remmende voorsprong. We hebben nu op dit moment nog voldoende beschikbaarheid van, denken we, van personeel in de zorg. Terwijl in tijd van schaarste ga je echt die versnelling krijgen. Ik vind dat niet de juiste motivatie, maar het is wel wat ons misschien wel nog tegenhoudt op dit moment.
Is dat ook wat jij ziet, Pieter?
Ja, zeker. Inderdaad, in de COVID-tijd hebben we ontzettend veel op versnelling gezien. Wat ik wel zie nu, is dat met het Integraal Zorgakkoord en de andere zorgakkoorden, wij een wat helderder doel hebben en dat het nu eigenlijk juist de tijd is, ook nu net DigiZo.nu is opgezet en Vliegwielcoalitie verder gebracht is, er is ook in principe genoeg geld om trajecten op te zetten om dit verder op te schalen. Dus ik denk wel degelijk dat het nu wel de tijd is om die versnelling aan te brengen. Een van de belangrijke redenen is, en die weten we al jaren en we zien het al jaren op ons afkomen, is dat we te weinig mensen hebben in de zorg. En om daar goed mee om te gaan, moeten we ervoor zorgen dat we dingen slimmer doen. Dat we administratie wegwerken, dat we dingen efficiënter doen enzovoort. En AI kan daarbij helpen. En niet alleen AI trouwens hoor, maar AI kan daarbij helpen. En aangezien wij dus nu met die zorgakkoorden en met DigiZo.nu en met, we hebben ook de stichting iNet opgezet binnen met de Nederlandse AI-coalitie. Daar liggen een paar hele mooie trajecten die eraan gaan komen. Ja, die moeten we gewoon benutten. Ja. We moeten er echt voor zorgen dat er meer innovaties komen, dat we veel meer leren van elkaar en dat we daarin opschalen.
Als we het toch hebben over AI, hè? Onderdeel van deze podcastserie is dat ik elke gast ook vraag om een definitie.
De definitie. De definitie.
Aris, wat is jouw definitie?
Ja, het is misschien wel een algemene, maar ik zie AI echt als een hulpmiddel ter ondersteuning van de persoonlijke gezondheidszorg. En dat stuit aan op wat Pieter ook zegt. Uiteindelijk moeten alle hulpmiddelen moeten bijdragen aan dat persoonlijk contact wat je in de zorg zo nodig hebt. Want zorg, het grootste deel van de zorg is gewoon het persoonlijk contact. Maar dan moet je ook alle hulpmiddelen dus goed inzetten om dat persoonlijk contact mogelijk te maken. En waar we nu, en dat praat ik ook echt even voor mijn eigen beroepsgroep, zien dat ICT vaak een hobbel is om persoonlijke zorg mogelijk te maken, omdat we misschien ook de ICT eerlijk gezegd niet goed genoeg gebruiken, niet efficiënt genoeg gebruiken. Al is het alleen maar op het invullen van sommige gegevens op de juiste plek, waardoor ze niet overgedragen worden naar de ander. Dat is soms echt, daar doen we onszelf tekort mee. Dus we moeten ook zelf, denk ik, een hygiëne hebben om het op de juiste plek in te vullen. Maar ook daarbij zien we al voorbeelden dat artificial intelligence ons kan helpen om het op de juiste plek in te voeren. En dan betekent dus goed gebruik van AI, ja, dat gaat ons enorm veel helpen. En dan kun je dus ook dat contact wat je nodig hebt om die mens te zien die zorg nodig heeft, dat is het waardevolle waar je als individuele gezondheidszorgmedewerker in die individuele gezondheidszorg je meerwaarde hebt.
En de definitie van jou, Pieter?
Nou ja, ik vind die van Aris veel leuker natuurlijk. Maar
dank je.
Mijn definitie is in ieder geval dat computers taken uitvoeren, zeg maar, waar normaal menselijke intelligentie voor nodig is. En dat betekent dat de computers met algoritmes zelf kunnen leren, beslissingen kunnen nemen, problemen kunnen oplossen, net zoals mensen dat doen. En eigenlijk zien wij dat ze de laatste tijd dat soms ook wel eens veel beter doen. Dat ze sneller tot conclusies kunnen komen. En dat zij zelf kunnen aan de slag kunnen gaan, zelf kunnen genereren met de generatieve AI bijvoorbeeld. En het is inderdaad een containerbegrip, want er zitten allerlei verschillende elementen van AI zitten erachter. En daarom is het ook van belang om met name ook te kijken naar de verschillende voorbeelden die daar benut worden.
Als ik dan kijk naar de farmaceutische zorg, iedereen probeert zich dan voor te stellen, hoe gaat AI invloed hebben op de farmaceutische zorg?
Nou, een van de voorbeelden die ik dus zelf gezien heb, is dat het mogelijk is met AI, en dan hoef je niet eens waar we voorheen rattendarmpjes voor gebruikten om te modelleren van in vitro studies en in vivo studies ook met name, dus gewoon controle, dat het dus mogelijk zou kunnen zijn om gewoon op een basis van een digitaal analysemodel om geneesmiddelen te ontwikkelen zonder bijwerkingen. En dan is het puur en alleen om te kijken van, oh wacht even, deze, ja, dat is een beetje een technisch verhaal, ik word daar heel warm van als chemische nerd, zeg ik altijd maar. Die zoutvorm moeten we aanpassen, want die grijpt daar op die receptor aan, of die heeft daar misschien, geeft die een bijwerking. Oh wacht even, als we nou in het model dit gooien, deze variabelen halen we weg, deze variabelen zetten we erbij. Dus in een computermodel al medicijnen mogelijk maken die geen of minder bijwerking maken op de bestaande medicatie al. Dus de bestaande medicatie aanpassen, waardoor het dus nog beter gaat werken. Ja, en dat is nu al aan de gang. Het is nog niet in productie van wat ik weet, maar dat is nu wel die gedachte. Ja, dat vind ik een hele mooie gedachte.
Die groep van Gerard van Westen in Leiden is daar heel druk mee. Hè?
Ja.
Ja, prachtig.
Hoe zie jij dat, Pieter, de invloed op de farmaceutische zorg?
Nou ja, kijk, Aris vertelt net ook al over de versnelling bij COVID. Ook daar heeft AI enorm aan bijgedragen. Hè? Aan de gegevensanalyses, aan de diagnosestelling, aan de drugsontdekking, aan de logistiek. Aan de hele keten eigenlijk. En ook aan de communicatie ervan. Ja. Dus dat was het aardige ervan. Als we nu in Nederland kijken, hebben we een paar mooie Nederlandse voorbeelden al, die al wat effect hebben. Bijvoorbeeld MS Sherpa van Orikami, ik weet niet of jullie die kennen, maar die helpen MS-patiënten, zeg maar, om hun dosering en frequentie van de medicatie aan te passen aan hun situatie. En dan hoef je dus niet iedere keer naar de dokter toe. Nee, dat is dus eigenlijk afhankelijk van jouw beweeg. Activiteiten, zeg maar, die opgenomen worden. U-Prevent van Ortec is ook een hele interessante. Het zit meer op de cardiovasculaire, zeg maar, de risico en de medicatie personaliseren, zeg maar. Dus dat is ook een mooi voorbeeld. Ja, zo heb je nog veel meer. Maar je hebt ook een hele leuke chatbot die patiënten eigenlijk helpt. Dat is van Pharmi. Die patiënten eigenlijk helpt om hun medicatiegebruik daar de vragen over te stellen en wellicht ook nog wel dingen aan te passen. Dat moet natuurlijk altijd samen met de apotheek, hè, daar niet van. Maar dat zijn al een paar voorbeelden, zeg maar, die daarin gelden. Dus zo zijn er nog veel meer, hoor, die daar gebeuren. Wat ik wel denk, is dat er zijn de laatste tijd zoveel op dit vlak, hè, zoveel verschillende innovaties, dat wij de komende jaar al heel veel vernieuwingen zullen zien.
Ja.
En daar straks had je het al over. Het probleem met het opschalen van sommige innovaties. Hè, is wat zou dan jouw instelling zijn? Is het prima dat we 1000 bloemen laten bloeien en dan maar zien wat er uit welke bloem het sterkst is? Of?
Ja, we moeten met name gaan kopiëren. Dus dat betekent als één zorgverlener en als het bewezen is dat bijvoorbeeld een MS Sherpa of een U-Prevent goed werkt, dan moeten we met elkaar zorgen ervoor dat het dus ook in andere regio's gebruikt gaat worden. En dat gebeurt nu nog te weinig en iedereen doet zijn eigen pilots. Dus we moeten dat, denk ik, tussen zorgverleners, zorgverzekeraars moet goed vergoed worden enzovoort. En patiënten moet dat goed afgestemd worden. En natuurlijk met de innovatoren, dat er gewoon overgenomen wordt. Als het bij jou goed werkt, ga ik het ook doen. En dat gebeurt nu te weinig.
Herken je dat, Aris? Want het not invented here syndroom, dat is iets wat in de gezondheidszorg ook nogal.
Ja, maar dat zien we al bij meerdere regionale ontwikkelingen. Als je het al hebt over gewoon puur fysieke ontwikkeling op regionaal niveau. We hebben nu voorbeelden van een palliatieve kit die ergens ontwikkeld is. Of een wonddoos die ergens ontwikkeld is. Wat in regionale ontwikkeling echt met hele goede samenwerking ontwikkeld is. En hoe ga je dat is al lastig om landelijk op te schalen. En dan hebben we hier helemaal nog een ander complexe factor. Is dat we ook, denk ik, ergens moeten accepteren dat we een gedeelte misschien mogelijk dubbel gaan werken, dubbel gaan betalen. Want een hele terechte opmerking was ook die we hoorden. Artificial intelligence kan een foto van een röntgenfoto heel goed analyseren. Maar we hebben die radiologen nou eenmaal opgeleid. We kunnen ze moeilijk in één keer naar de NS sturen om daar als conducteur te werken waar ze mensen nodig hebben. Misschien een gechargeerd voorbeeld, maar we zijn het. Je moet ook wel volgen naar welke opleidingen heb je nodig om uiteindelijk ook de juiste balans daarin te vinden. En dat houdt ons natuurlijk ook soms tegen als zorgprofessionals, heel open en eerlijk, van ja, wacht even, ga ik naar mijn eigen beroep opheffen? Terwijl als je laat meewerken van joh, wat is nou mijn meerwaarde in die gezondheidszorg? Wat is mijn persoonlijke meerwaarde als apotheker, als radioloog, als medisch specialist of als huisarts? En daar dus die artificial intelligence jou laat helpen. Ja, dan heb je een heel andere gedachte. Maar je merkt nog dat we soms te veel denken in, oh wacht even, als ik hier nu mijn hand uitsteek, als ik dit nu ga oppakken, ja, dan maak ik mezelf overbodig. Ja, en dat hoeft helemaal niet.
Het is een mooi bruggetje naar de angst die er ook bestaat, hè, voor alles wat met AI te maken heeft. En of dat nou angst is voor het eigen vakgebied of angst op terreinen als er worden beslissingen genomen en niemand weet meer op basis waarvan de beslissing genomen is. Hoe gaan we daarmee om?
Nou ja, een van de meest waardevolle opmerkingen. Het was sowieso een hele goede bijeenkomst. Maar er was al in 1960 was er ook al heel veel angst voor iets wat computers heet. En toen was de opmerking van of voor machines überhaupt. En een waardevolle opmerking uit die periode was: als je denkt dat je vervangen kan worden door een machine, ja, dan kan je dat waarschijnlijk ook. Dus ook hier geldt, als je denkt dat je, als je toch de angst hebt dat je vervangen kan worden door artificial intelligence. Ja, dus dat is mijn oproep ook aan iedereen die luistert. Als je dat gevoel hebt, ja, dan kan je dat waarschijnlijk ook. Dus probeer zelf al voor jezelf die mindshift te maken, die gedachteshift te maken. Het komt eraan, het is er, het gaat gewoon gebeuren. Je kan het niet meer tegenhouden. En dan kun je wel net zoals in ergens 1995 een filmpje is opgenomen van mensen met een mobiele telefoon zeggen: ja, die mobiele telefoon, ik heb hem niet nodig. Ik ben toch gewoon bereikbaar. Ik heb een landlijn, dat is prima. Nee, ja, we zien wat er nu gebeurt. Dus het is er. Dus je kan echt, als je nu denkt, ik kan vervangen worden, ga alsjeblieft zo snel mogelijk je gedachten veranderen.
Herkenbaar, Pieter?
Ja, zeker. Wat wel zo is, er zijn natuurlijk bij veel mensen toch vragen van over ethische vragen. Ja. Over hoe zit het met de privacy? Maakt AI dan fouten? Inderdaad, is het herleidbaar? Van, klopt het allemaal wel? Zo zijn er meerdere van dat soort vragen. En dat betekent eigenlijk dat je het in balans moet doen. Ja. Je moet het introduceren en je moet het opschalen. Maar wel op het moment dat de vraag qua ethiek en de privacyvragen, zeg maar, en de wettelijke vraag goed geadresseerd zijn. En dat kan. Maar dat betekent wel dat de zorgverlener samen met de innovatoren op de bok moeten gaan zitten. En dat dus, want anders overkomt het je. Als je altijd maar zegt nee, 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 of ik weet het niet, dan overkomt het je. Maar je zou ook, dat gebeurt al gelukkig, veel meer sturend kunnen zijn en het beleid bepalen in Nederland op dit vlak. Ja. Door beide aan te pakken. Dus ook de ethische vragen gewoon aan te pakken en daarmee aan de slag te gaan. Ook de privacyvragen te doen. Wij zijn nu bezig met, via de stichting iNet komt er ook een ELSA-call. En dan komen er meerdere ELSA-labs. En die kunnen de ethische en de wettelijke en de maatschappelijke vragen, zeg maar, veel beter beantwoorden. Daar komt natuurlijk een AI-act aan. Wat betekent dat dan precies?
De Europese AI-act, ja. Bedoel je?
Ja. Ja, ja, maar die heeft voor Nederland natuurlijk best wel veel effect. En dat zijn allemaal onderdelen waarbij ten eerste wij als Nederland de zorgverleners en de patiënten en de innovatoren goed moeten informeren wat er komt. En aan de andere kant op basis van wat er allemaal op ons afkomt en de mogelijkheden van de AI en aan de andere kant van de balans de ethische en de maatschappelijke vraag te beantwoorden, denk ik dat we veel beter de zorgverleners het beleid mede kunnen bepalen, laten bepalen. En ik denk dat dat van belang is.
Pieter, even voor jou, een vraag voor jou. Ik heb ook een filmpje, een verhaal gehoord van Jim Stolze. Ja. Die had het verhaal over de zelfrijdende auto's in San Francisco. En wat daar het mooie was toen ze dat in de praktijk gingen brengen. Toen hadden ze een taxibedrijf volgens mij gevonden wat de juridische entiteit over wilde nemen. Die zei, nou, wij zijn wel juridisch verantwoordelijk, want dat was belangrijk. Maar toen ze dat gingen doen, toen kwamen ze erachter dat die autootjes de wet niet mochten overtreden. Dus dat betekende dat als ze bij een wegversperring kwamen in een eenrichtingsweg, dat ze stil stonden. Want ze mochten niet achteruit rijden, niet in richtingsweg. Terwijl wij als mensen gaan denken van, ja, oh, wacht even, ik kan hier niet door, ik moet achteruit. Wat ik daarmee bedoel, wat ik wil vragen, is in hoeverre moeten we ook accepteren dat het niet 100% goed zal gaan? Want dat is natuurlijk in de echte wereld ook.
Dat vinden wij heel moeilijk.
Ja, want wij maken ook als mensen fouten. Moeilijk.
Bijvoorbeeld een triage-systeem bij huisartsen bijvoorbeeld. Als een AI-systeem fouten maakt in de triage, maar minder dan gemiddeld dan de huisarts, mag het dan wel of mag het dan niet?
Ja.
Dat vinden we best wel moeilijk, hoor. En dat is wel iets wat we met elkaar toch moeten bepalen van, ja, bijvoorbeeld, hè, dit zou kunnen dat de zorgverleners met elkaar, de huisartsen bijvoorbeeld, zeggen, moment dat wij 2% fouten maken en AI minder, dan gaan we dat AI-stuk gewoon inzetten.
Ja, even voor de mensen, ik ben het helemaal met je eens, want ik denk, maar die vraagstuk, dat durf, dat moeten we soms wel hebben inderdaad. En dat houdt ons tegen, omdat we vinden dat het nog 100% het moet foutloos. En dat kan volgens mij niet.
Maar dat betekent wel dat we daarover moeten nadenken.
Ja.
En dat we dit soort problemen even bij de hoorns moeten vatten. En dat we dat met elkaar moeten bespreken. En dat kan je alleen maar doen als de zorgverleners samen met patiënten en samen met zorgverzekeraars en samen met de innovatoren deze kwesties bespreken. En dan ook beslissingen maken, nemen daarin. En bijvoorbeeld wat je nu ziet is met die generatieve AI, zie je dat iedereen, de een zegt, ja, we gaan daar een hele huisregels op stellen of het wel of niet mag. De ander zegt, ja, dat mag niet voor diagnoses. De ander zegt helemaal niks over. Ja, dat is een beetje een ratje toe. Ja. En volgens mij kan dat allemaal wat beter. Als we dat met elkaar bepalen van wat kan er wel, wat kan er niet. En dat moet je ook weer bijstellen, hè, want het gaat zo snel. Dat je dus over een jaar bij wijze van spreken weer moet bijstellen. Dus, jongens, er zijn nu weer heel veel nieuwe dingen gekomen. Nu is het behoorlijk aan het hallucineren nog. Hè, de large language models. Ja. Binnenkort waarschijnlijk niet meer.
En hoe houden we mensen aangesloten? Hè? Op het moment dat wij nu deze podcast opnemen, is groot in het nieuws dat de vaccinatiegraad voor het Rijksvaccinatieprogramma onder de ondergrens aan het zakken is. En in sommige wijken in Den Haag zelfs onder de 65% zakt. Dus je raakt een deel van je populatie kwijt uit angst voor het gebrek aan vertrouwen in de wetenschap, gebrek aan vertrouwen aan richting overheid. Hoe hou je mensen aangesloten?
Nou, zal ik daar als eerste op reageren, Pieter?
Ja, ga.
Ik denk wat we met name nu, en zo vertaal ik het dan maar eventjes, wat je nu ziet met alle social media mogelijkheden die we hebben. Een van de opmerkingen die ik wel eens heb is, op internet kan je altijd je eigen waarheid vinden. Dus wat je ook zoekt, welke Google term je invult, al zijn ze tegenstrijdig met elkaar, je vindt een website die jou gelijk geeft. En door social media hebben we ook steeds meer NS1 meningen gekregen. En ik denk, hoe hou je ze aangesloten, is inderdaad door toch wel te zeggen, ja, maar wacht even, we hebben dit onderzocht. Dit is ook met artificial intelligence. Dit is met heel veel meningen hebben we dit voor elkaar gekregen. Maar ook als je dus dit goed gebruikt, dan heb je dus ook meer tijd voor het persoonlijk contact. En dan heb je dus ook, kun je je verhaal beter overbrengen. Maar ja, het is wel zo dat het wordt lastig, want we hebben gewoon nu meer NS1 meningen. Dat is ook waar we moeten ook accepteren. En dan moet je niet tegen knokken. Je moet accepteren dat het zo is, maar dan moet je dat gesprek persoonlijk weer meer aangaan.
En je hebt een deel van de bevolking die zich überhaupt aan het verzetten is tegen alles wat vernieuwing en digitalisering en of het nou cryptocurrency zijn of wat dan ook.
Maar wat wel zo is, veel de dokter heeft natuurlijk wel een of de zorgverlener heeft een belangrijke functie. En veel mensen vinden wat de arts ervan zegt, of de zorgverlener van zegt, nog steeds heel belangrijk. En terecht. Dus ik denk ook dat het van belang is, als we kijken naar dit soort nieuwe innovaties, dat we daar ook een soort een voorkeurmerk aan geven. Ja. Als het voldoet aan het keurmerk, dan klopt het. En dan is het dus goed transparant. Betekent goed dat de privacy goed gegarandeerd is. En nog een paar van dat soort zaken. Als we dat met elkaar gaan garanderen, dan krijg je ook veel meer vertrouwen ervan. Dus het vertrouwen in de mens op gebied van innovatie moeten we echt behoorlijk veel werk aan verzetten om ervoor te zorgen dat ten eerste er natuurlijk alleen maar goede innovaties op de markt komen, maar ten tweede ook dat we werken aan het vertrouwen dat als het goed is, dat het ook helder is voor iedereen.
Ja. Ik gebruik als het voorbeeld van dat we piloten hebben we eigenlijk niet meer nodig in vliegtuigen, hè? Want die vliegtuigen die kunnen autonoom vliegen. Maar mensen zullen het niet in hun hoofd halen om in een vliegtuig te stappen waar geen piloot aanwezig is.
Nee, maar dat zie je ook al met, volgens mij hebben we nu een aantal zelfrijdende metro's of een aantal zelfrijdende light rails. Dat vinden we dan prima, want die zit op rails, dus dat zal wel goed gaan. Ik heb ook eens de uitspraak gehoord, het grootste risico in een zelfrijdende auto is de mens die er nog in zit op gevaar. Ja, en uiteindelijk is dat natuurlijk ook iets waar wij mee bekend zijn. Wij zijn daarmee gewend, wij zijn daarmee. En dat heeft ook een beetje te maken met die risico op fouten. We hebben nu, ik weet niet wanneer deze podcast wordt uitgezonden, maar deze week was in het nieuws dat er twee piloten in slaap waren gevallen. En dat is denk ik wel die mooie balans wat Pieter net zei. Is, we moeten dus het gesprek hebben over welke foutmarge accepteren we. En daar dat gesprek over hebben. En op dit moment, en dat is natuurlijk ook waarmee ben je opgegroeid, waarmee ben je opgevoed. Wij zitten in de generatie met van zwart-wit televisies nog naar kleuren televisie. Dat was voor ons al een hele overgang. En nu gaan we heel snel naar een andere overgang. En je ziet dat die versnelling misschien wel te snel gaat voor wat wij als mensen op dit moment even nog kunnen bevatten.
En dan hebben we
En ook dat, toch nog terug naar de piloten. Ja. Eén, we hebben nu een probleem dat we te weinig mensen hebben eigenlijk om in de zorg te werken. Dus we moeten de mensen versterken, zorgen ervoor dat ze geholpen worden daarbij. Hè, en dat we hetzelfde kunnen doen met de mensen die we hebben. Dus dat is denk ik al een belangrijke. Ik zie niet zo heel snel allerlei mensen allemaal vervangen worden.
Nee.
En met name niet in de zorg. We hebben ze keihard nodig. We moeten alleen voor zorgen dat, dat we met de mindere mensen die we hebben, wel al deze mensen kunnen helpen in de zorg. Daar kan AI bij helpen. Ik zeg niet dat het alles is, maar daar kan AI bij helpen.
Het zal ook wel moeten, want we streven af op een infarct in de zorg. Ja. Anders als we niet allerlei andere...
Nou, maar dit moet dus, dat is een beetje mijn opmerking, dit moet niet alleen nu bij de huidige zorgprofessionals ingebed worden, maar eigenlijk al in de volledige opleiding. Wat je nu ziet is dat iemand die nu opgeleid wordt, die gaat over 6 jaar, is hij afgestudeerd in mijn vakgebied als apotheker. 6 jaar ben je basisarts. Ja, in die versnelling, wat Pieter ook al zegt, de wereld kan er over 6 jaar toch ineens digitaal anders uitzien dan nu. Dus we moeten ook zorgen dat we die mensen die nu in de collegebanken gaan stappen, aankomend schooljaar of collegejaar, dat we die ook al voorbereiden op die verandering. En daar zie je dus dat die versnelling, ja, dat zal even... Zoals ik zeg, soms wat dubbel werk voelen. Maar je moet het nu soms even allebei doen.
Ja.
Dan heb je nu te maken met huisartsen in hun eigen praktijk. Apothekers die blij zijn dat ze voldoende tijd hebben om de tekorten op te lossen.
Ja.
Dan heb je een kleine zorginstelling die blij is dat die voldoende personeel is. En die beseffen allemaal, ik moet hier iets mee. Waar beginnen ze?
Ja, dat is altijd een hele lastige. Wij zijn bij de KNMP nu wel al begonnen met artificial intelligence. Maar dat is met name op het geneesmiddel informatiegebied. En dat is om al die artikelen die er wereldwijd verschijnen, om daar al een soort samenvatting van te maken. En dat is een heel klein begin, maar daar werken we al mee. Ja, en in de openbare apotheek zijn we natuurlijk ook al bezig met medisch-farmaceutische beslisregels. Met modellen te kijken hoe kunnen we de medicatiebewaking beter doen. Met meer patiëntkenmerken, met meer gegevens. En daar lopen we soms tegen hobbels aan dat de gegevens niet bekend zijn bij de huisarts. Dus de labwaarden niet bekend zijn. We zijn bezig met farmacogenetica. Dus we zijn bezig data te verzamelen om de medicatiebewaking beter te doen. En op dit moment geeft het soms wat frustratie omdat die data niet op de juiste plek beschikbaar is. Dus helpt de ICT niet echt in je voordeel mee om je werk goed te doen. Dus we zullen wat opschoningsacties moeten doen. Maar daar zie ik dus die meerwaarde wel in. Dus dat je op sommige punten echt wel een versnelling krijgt in je medicatiebewakingsproces, zodat je dus die tijd hebt om dat gesprek aan te gaan voor de medicatiebegeleiding.
Ja, dat is de KNMP, de apothekersorganisatie. Ja. Maar als ik nou individuele apotheek, moet ik gewoon wachten totdat jullie klaar zijn met je werk?
Nee. Maar ook die medisch-farmaceutische procesregels, die vinden plaats in de openbare apotheek. Dus dat kan makkelijk door je proces heen. Als je dus meer uitwisseling van je gegevens hebt, tegelijkertijd, ook met die geneesmiddeltekorten, zou je er ook een model op kunnen maken dat je veel duidelijker die beschikbaarheden kan controleren en weet wat er wel of niet is. Dus dat je een integratie maakt van het voorschrift, maar dat je dan meteen, dat zien we in sommige Europese landen, dat de arts meteen een alert krijgt van ja, dit is niet beschikbaar. Of dit is er niet. Ik stel een alternatief voor. Dus op die modellen zou je natuurlijk veel meer naar voorraadsituaties kunnen gaan. Dat we veel meer inzage hebben in wat is er op voorraad, wat kan er wel. En eigenlijk ook naar wat meer hybride richtlijnen. Want we blijven met tekorten te maken krijgen. Dus je zal daar ook bijvoorbeeld met je richtlijn wat meer hybride mee om moeten gaan. En dan kan artificial intelligence echt wel helpen door te zeggen, nou, dat is er niet, we hebben dat wel. Dan komt het meteen goed bij die huisarts in het systeem. We hebben meteen de juiste informatie. Waar we nu nog te vaak toch over en weer moeten bellen en contact moeten opnemen. En papieren briefjes uitwisselen. Ja, dat kan echt. Ik denk dat AI daar ook nu veel, veel beter mee kan helpen. Maar dan moeten we wel ook veel meer datagegevens zelf ook openzetten.
Pieter, de naïeve zorgprofessional, het naïeve bedrijf dat nu wil aan de gang gaan. Wat moeten ze doen?
Nou ja, eigenlijk voor alle zorgverleners verdiep je er gewoon in. En kijk even, wat betekent AI eigenlijk? Wat voor voorbeelden zijn er nou in mijn vlak? Hè? Of dat nou een apotheker is of een huisarts. En er zijn er, echt genoeg. Echt genoeg. Ja. Maar kijk ook wat het niet is. Bijvoorbeeld, wij hebben bijvoorbeeld een cursus AI voor zorgverleners. Hè, door de Nederlandse AI-coalitie opgezet. Kan je ook doen, dat kost je 3 uur. krijg je hem zelfs nog een vink dat je het gehaald hebt. Dus dat is mooi. En dat geeft toch wel een aardig beeld. Het is door dezelfde Jim Stoltzer gemaakt. Het is heel erg drempelloos. Maar wees wel kritisch in de tussentijd. Hè? Want we moeten niet iets introduceren wat nog niet goed getest is. Dus, of nog niet goed ethisch verantwoord is. Dus kijk daar wel naar. Maar vooral welke nieuwe mogelijkheden jou kunnen helpen. En ga gewoon ook een beetje mee aan de slag. Niet alleen die cursus, maar je kan met ChatGPT kan je nu al een beetje kijken wat er gebeurt. En dan kan je ook je mening een beetje vormen. Want anders hoor je er veel van, maar het is veel beter om het zelf ook te ervaren. En dan ook een mening te krijgen van wat wil ik wel, wat wil ik niet erin.
Wees nieuwsgierig, zeg je eigenlijk.
Ja, want this is to stay, hè? Ja. En er gaat ontzettend veel gebeuren de komende tijd. En dan is het maar beter dat je daar vanaf weet, zeg maar, dan dat je overkomt. Ja. En dat kan.
En blijf zelf wel echt wel nadenken. Ik denk dat de allerbelangrijkste opmerking is, blijf zelf je boerenverstand gebruiken. Want en je opleiding, want je bent niet voor niks opgeleid. Ik krijg soms als reclames voor spelletjes voorbij. En dan zie je dat sommige Engelse woorden die een dubbele betekenis hebben, die worden dan verkeerd vertaald. Dus bij sommige gokspelletjes, dan staat er play. En dan staat in plaats van dat er staat speel, staat er toneelstuk. Omdat die vertaling dan niet goed is. Want een play is ook een toneelstuk. Dus dat is gewoon iemand die heeft daar de vertaalmachine overheen gegooid. Dus blijf ook zelf even nadenken. Maar dat moet je altijd blijven doen. Van is dit nou een logisch resultaat? Of inderdaad, klopt het wat AI zegt? En dan kom je weer. En dat is denk ik altijd, je bent opgeleid tot kritische, nieuwsgierige zorgprofessional. Dus blijf die blik wel houden. Dat moet je niet laten vervangen.
We hebben het een aantal keren gehad over dat er heel veel gaat gebeuren de komende jaren. Ja. Maar als ik jullie nou eens vraag om vrij uit te associëren, waar staan we over 10 jaar?
De glazen bol.
Ja, dat 10 jaar is natuurlijk best wel ver.
Laten we 6 jaar nemen, dan zijn we in 2030.
Nou nee, kijk, de komende tijd gaat er ontzettend veel gebeuren. Wat we zien is dat je zal zien dat er ongelooflijk veel gebeurt op medicijninnovatie, op oncologie bijvoorbeeld. Je zal zien dat er de komende tijd heel veel gaat gebeuren op personaliseren van medicatie voor patiënten. Ja. Mensen krijgen zelf, zowel de patiënt als de zorgverlener, gaan ontzettend veel meer informatie krijgen door een soort co-pilot of een AI-companion die naast je is, waar je alle vragen aan kan stellen en die jou gewoon kan helpen. En er gaan toch veel sneller, de Gerard van Westhuizen zei net, dat die is al bezig om te kijken, kunnen we die pijplijn van 15 jaar om te komen tot een medicijn, kunnen we dat gewoon echt veel korter gaan maken. Dus er gaan veel meer goede medicatie op de markt komen, zeg maar, die de patiënt kan helpen. Ja.
Nou, ik denk wat we nog niet besproken hebben, is het huidige gebruik van wearables. En de invloed daarvan op medicatiegebruik. Een van mijn vrienden kreeg een paar weken geleden een mededeling op zijn wearable, op zijn horloge. Van joh, onregelmatig hartslag. En onregelmatig hartslag, dat kan atriumfibrilleren zijn. Nou, die diagnostische tools worden steeds beter. En dan kom je een beetje op mijn vakgebied. Ja, de behandeling voor atriumfibrilleren is antistolling geven. En eigenlijk moet je dat acuut geven. Maar ja, laat je iemand die naar de apotheek komt met een wearable, die zegt, joh, ik heb hier een diagnostische waarde op mijn telefoon. Geef ik hem meteen voor 10 dagen antistolling in de afwachting van zijn verdere diagnostische testen. Ja, dan zegt iedereen, ja, maar wacht eventjes. Is dat wel veilig? Terwijl we weten allemaal wat de behandeling is. En dat gesprek vind ik nog heel interessant. Want je krijgt steeds meer, ook omdat we die wearables allemaal gebruiken, kun je daar veel meer preventie eigenlijk op toepassen. Met dan dezelfde opmerking die we net hoorden. Ja, wat nou als je dan onterecht antistolling geeft? Hoe erg is dat? Maar die gesprekken, die zullen we veel met elkaar moeten aangaan. Van oké, dit is er, dit gaat gebeuren. We zien al met insuline, met diabetes, dat veel meer gereguleerd wordt. Dat eigenlijk die hele monitoring al automatisch kan gaan gebeuren met een veel meer natuurlijker verloop van je diabetes. Met je alvleesklier mimiek eigenlijk, wat dat gewoon nabootst. Ja, daar zie ik de komende 6 jaar echt een heel grote versnelling komen. Als we bereid zijn ook daarin te omarmen. En niet gaan zeggen, ja wacht even, het is helemaal niet de bevoegdheid van de apotheker om zonder recept medicatie te geven. Ja, dat is niet het gesprek wat je moet hebben. Je moet hebben, hoe gaan we dit nou gebruiken om die zorg te verbeteren?
Geen domein denken.
Echt niet doen. Monodisciplinaire zorg bestaat niet meer.
En ik hoop dat wij over 5 jaar zeggen de druk van de zorg af is.
Ja.
Door dit soort innovaties. En daar moeten we met z'n allen heel hard aan werken om dat voor elkaar te krijgen.
Ja.
Pieter Jekel, Aris Prins, dankjewel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Dankjewel.
Nou, dat hadden we niet met ChatGPT kunnen doen, toch?
Bedankt voor het luisteren naar deze medicijnkast. Dit is er een in een serie van 4, dus luister ook de andere 3 afleveringen. Wil je op de hoogte blijven van onze producten? Ga dan naar ivm.nl en meld je aan voor onze nieuwsbrief.